Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van History en Mythologie. Peter, welkom.
Hey, dankjewel.
Peter, zoals je weet, het is 5 mei geweest.
Ja, ja, ja.
4 mei, 5 mei. Ja, dodenherdenking, bevrijdingsdag.
Mm-hmm.
Ik dacht, ik ga het over oorlog hebben, want waarom niet? hoort ook bij de geschiedenis, helaas.
Ja, er is veel oorlog gebeurd in de geschiedenis, ja.
Er is heel veel oorlog gebeurd in de geschiedenis. Niet een van de meest productieve dingen die we doen, maar ja. We doen wat we het beste doen en dat is elkaar het leven zuur maken.
Ja.
Maar ik heb 2 personen uitgekozen en daar wil ik het even over hebben. Mm. Want ze zijn allebei native North Americans.
Oh, oké, okay, ja. Yeah.
Dus inheemse Amerikanen uit Noord-Amerika.
Ja.
Ik ga het hebben over Francis P. Gamagabo.
Oké. Okay.
En over meneer Joe Medicine Crow.
Hmm.
Nou, allereerst Francis P. Gamagabo.
Mm-hmm.
Geboren op 9 maart in 1891. Dat was een Ojibwe, Chippewa of Salto.
Mm-hmm.
Dat is een volk uit Canada.
Okay.
En Francis, het is een van de meest hooggeprezen Native Americans uit de Canadese militaire geschiedenis.
Mm.
En waarom hij zo bekend was, is omdat hij de belangrijkste en de meest effectieve sluipschutter was uit de Eerste Wereldoorlog. Francis werd dus geboren in de Shawanaga First Nation Reserve.
Mm.
En dat ligt in Nobel, Ontario. Zijn echte naam, of zijn naam in het Ojibwe, Binaswi. En dat betekent the wind that blows off.
Ah,
de wind die er vanaf waait. Mm-hmm, ja, inheemse Amerikanen hebben echt wel hele mooie namen vaak.
Ja.
Ook heel beschrijvend of zo.
Ja, zoiets, ja.
Francis, die was 3 jaar oud toen zijn vader stierf. En zijn moeder, die liet hem achter om naar haar huis, of om naar haar thuis terug te gaan. Dus werd hij werd gelukkig wel opgevangen. Hij werd opgevoed door een van de ouderen van zijn volk, meneer Noah Nebimanikwat.
Mm-hmm.
En hij groeide dus op in Shawanaga.
Ja.
En daar leerde hij verschillende vaardigheden die je als Ojibwe moet doen. Zoals jagen, vissen en medicijnen. Dat doen ze ook.
Oh, nice.
Dat kunnen we ook.
Ja, ja.
We kunnen ook mensen niet doodmaken. We kunnen ze ook helen. Maar dat is ook wel interessant. Francis, die was christelijk of katholiek.
Ja. Yeah.
Maar hij had ook een Anishinaabe. Anishinaabe.
Mm-hmm.
Dat is een andere groep volken van Canadese Native Americans, die een soort van hun religie, geloof hebben. Dus daar had hij een mix tussen, zeg maar. Dus hij was spiritueel, ja, vrij geoefend.
Hm.
Maar daar komen we niet voor.
We komen voor de oorlog.
Nee, hij, toen hij 12 werd, verliet hij school om een brandweerman op zee te worden.
Oh.
Ja.
Okay.
Super cool, super leuk. Maar daar kwamen we niet voor, zoals ik al zei. De Eerste Wereldoorlog brak uit, Peter.
Ja, ja.
Daar hebben we nog nooit van gehoord.
Nee.
Daar heb ik het nog niet over gehad. Nou, Pega Magamo, hij was nu 25, die bood zich aan als vrijwilliger.
Mm.
Maar toen kon dat niet. Want minderheden en ja, dus ook Native Americans en First Nation soldiers, mm-hmm. dus die werden niet, die werden in ieder geval gediscrimineerd, maar die werden dus ook eigenlijk niet toegelaten. Superleuk, maar
oké, okay, dat is wel eigenlijk gek, want je wil natuurlijk zoveel mogelijk mensen toch?
Ja, maar niet als ze minder waardig zijn, Peter.
Nee, ja. Nee, ja, nee, oké. Okay.
Ik bedoel, er zijn ook geen leuke verhalen over Surinaamse soldaten volgens mij, want daar werd ook tegen gediscrimineerd.
Ja,
toen wij die wilden gaan recruteren voor de Tweede Wereldoorlog, ga ik het ook over hebben vandaag. Maar hij werd gelegerd in de 23e of in het 23rd Canadian Regiment, de Northern Pioneers. Mm-hmm. En hij werd gelegerd bij de CFB Valcartier. Oftewel, de Canadian Forces Base in Valcartier. Valcartier, okay. Het is Canada.
Ja,
ook
ja.
Dat kan ik helaas niet. Maar hij maakte zijn tent, zijn legertent, maakte hij mooi met allerlei traditionele symbolen, zoals caribou.
Ja, nice.
En dat was het symbool van zijn clan.
Mm.
En in oktober 1914 werd hij ingezet over zee. Met het eerste Canadese infanteriebataljon van de eerste Canadese divisie. En hij moest vechten in Europa.
Oké. Okay.
En zijn naam was Peggy, van Pega Magabo.
Ja.
Op zich zie ik daar niks mis mee, want dat is wat soldaten doen.
Ja.
Maar weet je, ik zou waarschijnlijk Carrie heten.
Ja, bij mij wordt het al gauw Pete.
In 1915 vocht Pega Magabo in de Slag om de IJzer, of de Tweede Slag om de IJzer, of Ypres, maakt niet uit hoe je het noemt, heeft ook verschillende namen. En de Duitsers, superleuk, superleuke uitvinding, die gebruikten chloorgas.
Oeh, ja, inderdaad.
Dus dat was de eerste keer dat ze dat deden. Jee, superleuk. En hier begon Francis zich te bewijzen als sniper, als sluipschutter. En ook als verkenner.
Oké, oh wow, ja. Yeah.
En hij werd gepromoveerd tot Lance Corporal. Dat is, in het Nederlands hebben we andere rangen, maar het is een...
Ja, is niet gewoon Lance Corporaal, ja?
Lance Corporaal, ja, het hangt er, het is ook anders geworden. Mm, weet yeah. je hebt nu ook andere rangen. Dat is ook veranderd.
Ja, dingen veranderen. Ja.
Ja, het is superleuk, want dat maakt voor mij maakt de vertaling ook altijd zo.
Ja, inderdaad. Ja, het is lastig.
Ik moet het meer over Nederland hebben, dan zijn de bronnen wat makkelijker.
Snappen wat meer, ja.
Ja. En dan nog, dan gaan we het over Frankrijk hebben of zo, omdat die binnenvallen. Ja. En dan moet je dat weer vertalen. Ja. Dankjewel, Konijn van Holland.
Ja,
hij werd dus gepromoveerd tot landskorporaal. En toen nam hij, ja weet je, waarom niet? Toen nam zijn bataljon ook deel aan de Slag om de Somme.
Oh, hey, nice.
Ja, en daar werd hij gewond, waardoor hij moest herstellen in België. Maar tijdens de slagen, tijdens zijn herstelperiode, kreeg hij dus een militaire medaille. Omdat hij berichten heeft overgebracht tijdens de slagen. En dat is belangrijk. Hè? Toen konden we nog niet makkelijk bellen of telegrammen versturen of even appen naar de generaal. Van hé, we worden hier onder vuur genomen. Nee, toen moest je nog rennen of postduiven sturen. Dat was allemaal een stuk vervelender.
Ja, ja.
En zeker als er een stuk of 100.000 Duitsers op je schieten, is het niet fijn om per se een bericht van over een kilometer klinkt niet lang. Of een mile klinkt ook niet lang. Dat is 1,5 kilometer ongeveer. Ja, dat is best wel vervelend als de Duitsers op je schieten.
Ja, zeker.
Niet per se alleen Duitsers. Maar ja, toen waren er toevallig heel veel Duitsers die op Pega Magabo schoten.
Mm-hmm. Ja, als er een oorlog gaande is, is het niet fijn om rond te lopen. Nee.
Nee, zeker niet met artillerie. En vervolgens kreeg je... Aan dat medaille kreeg je een bar, heet dat in het Engels.
Mm-hmm.
Dat is een gesp in het Nederlands. Een extra, ja, een sluiting, maar dat is ook een beloning, zeg maar.
Ja, ze vonden dus best wel dat hij het goed had gedaan in de oorlog.
Ja. Gaaf. Ja. En hij kreeg dat 6 of 7 november in 1917.
Mm-hmm.
Want hij had gevochten in de tweede slag om Passchendaele. En dat was de leukste slag van de oorlog. Want dat was echt een teringbende. In ieder geval, het water liep niet weg. Want er was wat afgesloten, iets dichtgeslipt. En dus de loopgraven liepen vol en het landschap liep vol met water. Dus dat was echt een teringbende.
Yeah.
Dus dat was superleuk om in te vechten. Yeah. En iedereen ging dood aan de kou. want het is november, mm-hmm. toen nog. Mm-hmm. Weet je, toen, zoals in de vorige aflevering, wat was sneeuw? Nou, dat wisten ze toen nog wel. Je vroor dus dood. Je werd doodgeschoten door Duitsers of door Britten, als het een Duitser was. Maar het was echt gewoon één grote teringbende om in te liggen. Mm. Weet je, dus hij heeft samen met zijn eenheid heeft hij een aanval uitgevoerd. En nu werd hij echt een korporaal. Mm-hmm. En hij zorgde voor een link tussen eenheden, zeg maar, van de flank van het bataljon. Mm. En toen ze de weg kwijtraakten, ja, je zou zeggen dat het makkelijk is, maar als je helemaal onder de modder zit en je wordt beschoten, is het niet heel makkelijk om te weten waar je heen moet.
Nee.
Dus hij leidde ze rond, zeg maar. Hij zorgde ervoor dat ze naar hun plek in de linie aankwamen. Mm. En in Scarp, de slag om Scarp, mm. of de slag van de Scarp, daar vocht hij een Duitse aanval terug. En zijn compagnie die was omsingeld en ze hadden geen munitie meer. Dat is niet fijn.
Wow. Ja.
Nou ja, ze hadden een risico dat ze werden omsingeld. Ze waren nog niet omsingeld, maar zaten bijna in de val. Maar Pega Magabo, de MVP, hij rende dus door de teringzooi dat No Man's Land is. rende die naar vriendelijke posities. Haalde munitie voor zijn eenheid en rende weer terug.
Wauw.
En ja, vocht de aanval terug.
Jeetje, dus, wauw.
Ja.
Hij heeft dan veel gedaan in die oorlog, zeg. Jeetje.
Ja. In november eindigde de oorlog. En in 1919 mocht hij terug naar Canada. Bijna de hele oorlog doorgemaakt dus.
Mm-hmm, yeah.
Weet je, dat niet veel mensen kunnen dat zeggen. Over beide oorlogen eigenlijk.
Nee, inderdaad. Ja.
Maar hij was dus sluipschutter. En er is opgeschreven dat hij 378 Duitsers heeft geliquideerd. Mm-hmm. En dat hij er 300 heeft gevangen genomen.
Oké, wauw.
Ja. Dus ja, sluipschutters hebben vaak een, ja, die schieten vaak wat meer soldaten dood, want dat is hun taak.
Ja.
En dat is gewoon zo. Maar hij kreeg de 1914-15 ster, een Britse medaille,
mm-hmm.
en de Victory Medal.
Wow.
Dat is ook een Britse medaille. Maar hier eindigt zijn verhaal niet, want hij heeft ook nog een politiek leven.
Oh, gaaf.
En dat is ook wel belangrijk om te vertellen, want mensen, of inheemse Amerikanen überhaupt, maar ook in Canada, die werden echt gediscrimineerd. Maar ook, het was bijna, het was gewoon genocide wat daar werd gepleegd.
Ja, het was inderdaad, de kinderen werden weggehaald bij de gezinnen en werden dan in goede scholen gezet, zodat ze goede burgers werden. Ja, gewoon afgesloten van je eigen cultuur. Ja,
ja, maar ook cultuur werd gewoon onderdrukt.
Ja,
er waren, het heet een potlatch en ik kan niet nu beschrijven wat dat precies is.
Mm.
Het is een feest, een bijeenkomst van dus inheemse Amerikanen,
mm-hmm.
uit Canada.
Ja.
En dat is hun cultuur, dat is wat zij doen. Mm. Alleen dat mocht niet, dat was outlawed, verboden. Waar slaat dat op?
Ja, nee, ze mochten ook niet hun eigen taal meer spreken. Nee, het was echt, het was vreselijk.
ik probeer ze min mogelijk te schelden, maar het was gewoon kut.
Ja, ja, zeker.
Ja, maar hij kwam dus terug en hij bleef eigenlijk soldaat in de Canadian Militia. Dus dat was voor de verdediging van Canada.
Ja.
Ook van de Northern Pioneers. Maar als niet permanent actief. Maar hij was er nog steeds. Hij werd, net zoals zijn vader en zijn grootvader, werd hij chief van de Perry Island Band.
Mm-hmm.
En toen hij dat was, hij schreef een brief. Hij vroeg voor bepaalde individuen en mensen van mixed race dat die niet hoefde te dienen, zeg maar.
Oké.
Okay. Hm. Hij werd opnieuw hij werd herkozen in 1924.
Mm-hmm.
En hij bleef eigenlijk in dienst, in ambt. totdat hij werd afgezet wegens een onderlinge ruzie, misverstand in april in 1925. Hm. Maar voordat hij kon worden afgezet, trad hij af.
Okay.
Dat kan ook.
Ja, ja.
Ja.
Je kan me niet ontslaan. Ik neem ontslag.
Nee. Ja. Ja. Maar hij werd dus wel counselor voor de DIA, de Department of Indian Affairs. Dat heet nu Crown Indigenous Relations and Northern Affairs Canada.
Ja, dat is een moderne
aardige
naam.
Aardige titel. Ja. Ja. En hij heeft ook naast de machtsstrijd, machtswisseling, mm-hmm. was hij ook bezig met de eilanden in de Georgian Bay. Want daar wilde Peka Magabo dat die status kregen. Mm. En ook andere chiefs. En tijdens de Tweede Wereldoorlog deed hij wel dingen, maar hij werkte vooral bij een munitiefabriek. Mm. Dus hij had geen actieve rol. Maar hij was ook wel ouder toen. Hij was 50 of zo.
Oké, ja.
Dus ja. Dus ja, hij kreeg 6 kinderen. En hij stierf bij de Perry Island Reserve. Mm-hmm. En hij was 61 jaar oud. Dat was toen, ja, de normale leeftijd.
Ja.
Toen werd je gewoon nog wat minder oud.
Dat is een aardig leeftijd.
Dus ja, een mooie leeftijd voor die tijd, zeker.
Ja, zeker
als de Eerste Wereldoorlog.
Precies, een oorlog in moest.
De Eerste Wereldoorlog, ja. Hij was een van de eerste en misschien wel de belangrijkste First Nation soldier van de Eerste Wereldoorlog. Mm-hmm, ja. Want ja, hij zorgde ervoor dat zijn volk, zijn mensen, dat die toch een soort van stem kregen, respect.
Mm-hmm, ja.
Dus ja, terwijl ja, ze werden door Canada best wel mishandeld.
Mm, yeah.
Ja. Ja, dat is gewoon hoe het ging. Er is uit 2019 is een cool metal liedje van de band Sabaton, Zweedse band. Mm. A Ghost in the Trenches, dat is op hem gebaseerd.
Ah ja, nice.
Dat gaat vooral over de Eerste Wereldoorlog en niet over
zijn politieke
over zijn politieke carrière. Mm. Maar er wordt wel aan het einde even gezegd van Francis, die overleefde de oorlog gewoon. Ja, en hij heeft bijna de hele oorlog gevochten.
Ja.
Ja, is een cool liedje.
Oh, nice.
Ja, ik vind het ergens een mooi verhaal dat ondanks dat voor hun was het leven gewoon best wel kloot eigenlijk.
Ja, erg beperkt. Ja.
Ja, ja, beperkt. En ja, alles wordt van je afgenomen.
Mm-hmm.
Je kan niet echt jezelf zijn. En ondanks dat doet hij wel zijn best.
Ja, ja.
Dat is een mooi verhaal.
Zeker, ja.
En dan gaan we nu door naar een andere Native American. En dit is een Amerikaan. Een Native American uit de Verenigde Staten.
Mm-hmm.
Joseph Medicine Crow.
Joseph Medicine Crow.
Ja, Joe Medicine Crow.
Lekker.
Hij is geboren in 1913, dus net voor de Eerste Wereldoorlog, op 27 oktober.
En als een baby heeft hij meegevochten?
Nee, helaas
niet. Nee, het is geen mythologie-aflevering.
Het is geen mythologie-aflevering. Maar deze guy is wel awesome, baby.
Okay.
Net zoals Peka Magabo, maar deze. Ja, wacht maar. Hij krijgt een hele coole titel.
Is goed.
Hij is geboren in 1913 in de Crow Indian Reservation.
Mm-hmm.
Dus het reservaat voor Crow Native Americans.
Ja, de kraai is een belangrijk dier voor hun.
Ja.
We gaan ooit wat de mythe van de mm-hmm. kraai vertellen.
Ja, geschiedenis van de kraai, want die dingen zijn zo gehekeld.
Ja, het is eigenlijk zielig, hè? Want mm-hmm. ze hebben gewoon niet zulke mooie zang en ze zijn een beetje zwart, een beetje roetig. Ja.
Slim.
Ja. Eigenlijk zijn het hele schattige beestjes.
Ja, ik moet eigenlijk een aflevering maken voor kraaien, net zoals ik er voor Rad heb gedaan. Dat is een goeie,
precies,
dat doen. Ja, de crow, die heette trouwens Absaroka. Nogmaals, ik zeg het waarschijnlijk verkeerd. Mm-hmm. Het spijt me.
Ja, we hebben een audio medium. Ja, waarom hebben we dat toch?
Ja,
zo makkelijk om het op te schrijven.
Ja, weet je, dan kan je ook de inheemse manier van schrijven kan je doen. Maar,
We inserten wel een clip van een native.
Upsaliga is how it's pronounced. Upsaliga.
Maar Joe Madison Crow, die werd dus geboren in het reservaat voor de Crow Nation.
Mm-hmm.
En dat lag bij Montana. Of in Montana. Mm-hmm. En zijn moeder was Amy Yellowtail en zijn vader was Leo Madison Crow.
Mm-hmm.
En het verwantschapssysteem van de Crow is dat hij behoorde aan zijn moeders volk, zeg maar.
Ja, oké.
Dus het was maternaal.
Ja.
Hij kreeg dus de sociale status van die tak. Dus alles werd aan hem gegeven van zijn moeders familie. En meneer Madison Crow, ja, de vader van Joe. Nou, dat was best wel een... hij was een chief, hij was best wel gerespecteerd. En hij was voor Joe wat een krijger of wat een leider zou moeten zijn, zeg maar.
Echt zijn voorbeeld, zeg maar.
Ja, en ik vind de naam wel grappig. Zijn de stiefgrootvader van Joe,
mm-hmm.
die heette White Man Runs Him. En dat was een verkenner voor meneer George Armstrong Custer. Misschien kennen mensen hem.
Nee.
Misschien niet, want we zijn geen Amerikanen. Maar die heeft gevochten in de Battle of Little Bighorn.
Oké.
De Battle of Little Bighorn, dat was een slag in de Indian Wars. En die werd gewonnen door een coalitie van verschillende Native American stammen.
Ja, ja.
Maar de Crow people, dat waren verkenners voor de Amerikanen. De US soldiers. De soldaten van de Verenigde Staten, zeg maar. Ja. Maar dus de Amerikanen, die verloren die slag. En dit was wel een... iets dat Joe heel erg... Ja, hij was er erg geïnteresseerd in.
Hmm.
En toen hij jong was, hoorde hij dus ook over de slag om de Little Bighorn van zijn stiefgrandfather. Meneer White Man Runs Him. En toen hij in 8th grade, in de 8e klas van de basisschool...
Ja, ik weet niet precies hoe die
in middelbare school, ja... Maar in ieder geval in 8th grade, toen ging hij naar de Bacone College in Muskogee in Oklahoma. En daar kreeg hij een aantal extra klassen. En hij volgde de Associates of Arts. Ja, daar studeerde hij in af in 1936.
Mm.
En hij ging door om sociologie en psychologie te halen in de Linfield College in 1938.
Wauw, gaaf.
En hij kreeg een master's degree in antropologie. Superleuk, ik mag deze gast echt. Ik hou ook van antropologie. De antropologie is de studie van menselijke evolutie en geschiedenis.
Ja,
haha. Waarom zou Karsten dat leuk vinden? En dat deed hij aan de University of Southern California in Los Angeles in 1939.
Voor,
zijn thesis, zijn stuk, dat heette The Effects of European Culture Contact Upon Economic, Social and Religious Life of the Crow Indians.
Mm.
Ja.
Ouch.
Yeah. Ja, het is onze schuld. Het is nog een vrij aardige titel.
Ja, ja.
En het is een... voor de Crows is het een vrij goed... Ja, die zijn er echt oké mee. Het is echt een ding waar zij blij mee zijn.
Mm, mooi, ja.
Ja, hij ging helaas niet door... Of hij probeerde een PhD te halen, een doctorandus... Maar dat is hem helaas niet gelukt.
Mm-hmm.
Want...
Ja, de Tweede Wereldoorlog?
In 1941...
Ja.
Ik weet niet... Wat zou daar nou zijn? Nou, misschien omdat de Japanners toe besloten om Pearl Harbor aan te vallen. En de Amerikanen dus zich gingen bemoeien in de Tweede Wereldoorlog.
Mm.
Hij gaf nog een jaar les in de Chemawa Indian School.
Mm-hmm.
Dat is gevestigd in de Salem, Oregon.
Ah, ja.
En toen nam hij een industriebaan in de scheepswerven van Bremerton in Washington. En dat was in 1942. Maar hij werkte daar dus. En toen besloot hij in 1943 om het leger van de Verenigde Staten, om daartoe te treden. En dan echt het leger, zeg maar. Niet defensie, maar daadwerkelijk de landmacht.
Ja, oké. Okay.
En hij werd een verkenner in de 103rd Infantry Division, de 103rd Infanteriedivisie van de Verenigde Staten. En hij trok ten oorlog in de Tweede Wereldoorlog. En deze guy was gaaf, Peter. Als hij ten strijde trok, had hij war paint.
Oh, nice.
Oorlogsverf. Hell yeah.
Yeah.
Oké, okay, hij droeg dus oorlogsverf. Dat droeg hij onder zijn uniform.
Mm-hmm.
En onder zijn helm had hij een veer, een heilige veer van een yellow painted eagle.
Mm-hmm.
Die had hij gekregen van een Sundance medicine man. Dus een speciale heilige voor de Crow people.
Ja.
Ja, dat had hij dus allemaal. Hij had de veer, hij had oorlogsverf. Ja, ik weet niet.
Het is eigenlijk heel grappig, want hij is gewoon een geleerde. Hij is gewoon een professor.
Ja, bizar. Maar ja, je trok ten oorlog.
Maar maar goed, hij is natuurlijk ook wel opgeleid door zijn volk. En ja, waarschijnlijk hebben die wel wat meer met oorlogvoering, tactieken.
Ja, je weet het niet. Weet je, misschien was het ook een ding van een plicht of zo.
Ja.
Maar het is wel grappig dat je dit zegt. Want het is een titel, jongen. Och, ik kan niet wachten om het te zeggen. Oké, okay, Madison Crowe, die trok dus ten oorlog.
Mm-hmm.
En hij, we hebben het vaak tijdens mythologie over taken.
Mm.
Nou, hij deed 4 taken en die heeft hij volbracht. En daarom werd hij een war chief.
Oh my gosh.
Hij was de laatste, of hij staat bekend als de last Crow war chief.
Oké. Okay.
Hell yeah. En de 4 dingen die je moet doen zijn touching an enemy.
Ja.
De touch the enemy. En dat betekent versla een vijand zonder hem te vermoorden.
Oké. Okay.
Dus dat heeft hij gedaan. Hij kwam in melee gevecht tegen een Duitse soldaat. Pakte zijn wapen en dwong hem tot overgave. En daardoor deed hij de volgende opdracht. Hij moest een wapen afpakken van een vijand.
Mm. Nice, wow.
En hij heeft een aanval geleid. Ja, dus lead a successful war party.
Mm-hmm.
En steal een vijandelijk paard. De guy heeft Duitse paarden gestolen van de Duitsers. Wauw. In de Tweede Wereldoorlog. Je zou zeggen dat het een soort van, ja, een mythisch verhaal, een speelfilm. Mm-hmm. Nee, dit is echt gebeurd.
Nice.
Oh. Dus hij sloeg een Duits knock-out. Steelde zijn geweer, viel de Duitsers aan en steelde hun paarden.
Ja, ja, fantastisch.
Ja, ja. Hier heb je een Engelse beschrijving van het gevecht tussen de Duitser en Crow. Oké, okay. The collision knocked the German's weapon to the ground. Mr. Crow lowered his own weapon and the two fought hand to hand. In the end, Mr. Crow got the best of the German, grabbing him by the neck and choking him.
Mm-hmm.
He was going to kill the German soldier on the spot when the man screamed out, Mama, and Mr. Crow let him go.
Wow, yeah.
Dus Crow en de Duitser die kwamen tegen elkaar. Crow ontwapende de Duitser. Ze gingen knokken. Crow kreeg hem in een verwerging en ging hem eigenlijk vermoorden. Alleen toen riep de Duitser Mama. En dat vond Crow wel indrukwekkend. Ik zou denk ik ook iemand loslaten als iemand roept om
zo. Iemand vermoorden is dan best wel een grote stap.
Ja, zeker als je het hand-to-hand doet.
Ja.
Lijkt me,
ja, wapens maken het wel wat makkelijker.
Ja. Ja, moraal van dit verhaal, oorlog is niet leuk.
Nee.
Zowel emotioneel als economisch. Het mm-hmm. is gewoon not a good time.
Ja.
Maar goed, hij kreeg wel een epic titel. Dus win-win, I guess. Maar maar hij heeft dus 50 paarden gestolen van de SS. En dit is natuurlijk de absolute flex die je moet maken als je paarden steelt van de SS. Mm. Hij zong een traditioneel eerlied van The Crow.
Mm.
Dus terwijl hij wegreed, zong hij zijn eigen, zijn eigen soundtrack, zeg maar.
Wauw, nice. Yeah.
Ja, dus hij kwam na de oorlog kwam hij terug. En hij vertelde natuurlijk verhalen aan zijn volk over zijn daden, over wat hij heeft gedaan. En daardoor werd de ouderen van de Crow tribe, van de Crow stam, die besloot, die hoorden dat. En die zeiden van, ja, je hebt alle taken voldaan om een war chief te zijn.
Gaaf, ja. Yeah.
En omdat hij zo slim is, kan ik me ook wel voorstellen dat hij zo was van, hé, hey, als ik die paarden steel, dan word ik een war chief.
Ja, ik zie niet helemaal het oorlogsvoordeel in de Tweede Wereldoorlog daarvan. Ja. Maar inderdaad, nou, ik denk inderdaad dat hij het meer op die manier heeft gedaan, toch?
Nee, paarden waren wel echt belangrijk.
Ja,
paarden,
okay, nou,
ja, zeker voor de Duitsers, want die hadden natuurlijk heel weinig grondstoffen.
Ja.
Weet je, het was nog niet zo makkelijk als nu. Weet je, nee, nu is alles mechanisch. Toen moest je nog, en als een tank vast komt te zitten, ja, dan heb je een paard nodig om het eruit te trekken. Okay, dus paarden waren echt wel heel belangrijk. Ze hadden echt wel een functie. Alleen, ja, je ging er niet meer een aanval op doen, want als je dat deed, had je geen paarden meer. En jezelf niet meer.
Ja, ja.
Dan was er één grote bloedvlek op de grond. Nee.
Ja, oké, maar inderdaad, berichten versturen en zo. En ja, met je zijn dingen helpen.
Echt,
ja.
Echt logistiek waren paarden heel belangrijk. Maar vooral ook omdat hoe langer Duitsland vocht, hoe minder olie zaten, hoe minder grondstoffen. Dus dan heb je aan paarden heb je meer. Want eigenlijk, ja, die gaan op een gegeven moment dood.
Mm-hmm.
Maar ja, ze... Het enige wat je hoeft te doen is ze water verzorgen en een veld om te grazen. En dan, ja, ze kosten heel veel om te onderhouden, zeker. Maar niet zoveel als een tank.
Ja, ja, nee, zeker.
Dus ja, ze waren echt wel belangrijk voor de Duitsers. Maar ja, voor de Crow is het dus ook echt een, ja, echt een geestelijk, een heilig ding.
Ja.
Ja. En dat tijdens de dodelijkste oorlog van de mensheid werd meneer Medicine Crow gewoon een war chief. Dat, ja, dat vind ik hem een hele mooie flex ergens.
Ja.
Maar nadat hij dus ontslag nam uit het leger, ging hij terug naar de Crow Agency.
Mm-hmm.
En hij werd stamhistoricus en antropologist.
Yes, nice.
Ja, en hij begon in 1951. En hij was een lid van en een officier in de Crow Central Education Commission. En heeft eigenlijk gewerkt vanaf 1972 tot... Ja, totdat hij stopte.
Mm-hmm.
Wordt niet echt beschreven. En in 1990 sprak hij de United Nations aan. Vertelde hij over zijn werk en ja, de geschiedenis van de Crow. En hij, daar had ik het over in het begin van zijn stuk. Hij heeft heel veel verteld over de Battle of Little Bighorn. Dat heeft hij... groot beschreven, veel literatuur over Little Bighorn. Ja, dat komt van hem af.
Okay,
want ja, zijn volk heeft gevochten tijdens de slag om de Little Bighorn. Nou, een aantal van zijn boeken zijn Crow Migration Story, Medicine Crow, The Handbook of the Crow Indian Law and Treaties, Crow Indian Buffalo Jump Techniques, en From the Heart of Crow Country.
Oké, wauw. Goed bezig geweest.
Ja, hij heeft mooi geschreven. En hij heeft ook een kinderboek geschreven genaamd Brave Wolf and the Thunderbird.
Nou, en is dat een waar gebeurd verhaal of is het gewoon een kinderverhaaltje?
Een goede vraag. Het wordt beschreven, wat ik kon vinden, wordt het beschreven kinderboeken geïnspireerd door inheemse Amerikaanse cultuur en met verhaaltjes van dus hun kunstenaars en hun schrijvers. Dus...
Oké, ja, misschien een mythologie-aflevering.
Ja, misschien inspiratie. Misschien is het een beetje van beide.
Nou ja, de Thunderbird is natuurlijk gewoon de mythische vogel. De Thunderbird die heel hoog boven de wolken vliegt en de regen brengt.
Mm-hmm.
En soms dus ook de bliksem. Dus ja, misschien refereert het daaraan.
Ik durf niet te zeggen wat het is, want ik wil niemand beledigen, Peter. Nou, in op 3 april in 2016. De man was 102.
Wat?
Overleed hij.
Wat? Wauw. Oké, wel, hij is ook Madison Crowe, dus ja.
Ja, hij kreeg 1 zoon en 2 dochters. En hij had een stiefdochter. Ja, dus die vertellen zijn verhaal verder.
Gaaf hoor. Wauw.
Ja, dus dit is het verhaal van Joe Madison Crowe en van Francis Pekamagabo. Twee onderdrukte, twee inheemse Amerikanen die vochten voor landen die niet echt hun interesses
niet in rekening hielden met ze.
Nee, maar wel hun... Ja, heldhaftig wil ik het ook niet noemen, want oorlog, man, moet je niet verbloemen of verhelden.
Maar hun inzet tijdens de oorlog.
Ja, hun inzet was duidelijk wel aanwezig.
Ja.
En het, het waren wel hardcore badasses.
Zo klinkt het wel, wauw.
Ja, weet je, één was de beste sniper van de Eerste Wereldoorlog en één werd een Crow War Chief.
Ja, wauw.
Ja.
Ja, nice.
Ja. Ja, oorlog is niet mooi of geweldig, maar je ziet wel verhalen van mensen en die mogen af en toe best verteld worden. Ja, zeker als ze daarna zo'n belangrijke, zo'n belangrijke rol kunnen spelen.
Precies, het klinkt wel inderdaad alsof daarna wat meer kansen kregen. Dat toch...
Ja,
dat is wel mooi.
Ja, het is lullig om te zeggen, maar strijd en oorlog verbroeden tot op een zekere manier wel.
Ja.
Weet je? Je krijgt wel respect.
Ja, zeker.
Of dat altijd gegund is of handig, weet ik niet. Maar voor deze mensen gun ik het.
Ze hebben goed meegedaan. Ze hebben goed hun kansen gepakt.
Ja. Maar dit is het verhaal van twee mannen die het lastig hebben. Maar toch door alle odds in ieder geval anderen hebben gered.
Ja, grappig dat ze zo geleerd waren eigenlijk. Toch wel een hele... Weet je, bij soldaten denk je nou niet per se in een PhD, maar... Ja.
Nee, maar...
Waarom ook niet?
In die tijd, weet je, iedereen was nodig.
Ja, nee, zeker. Gaaf, Karsten. Mooi dat we even naar de Native Americans gingen zo.
Ja, en ik heb het weer een keer gehad over de Tweede Wereldoorlog.
Ja, dat is ook leuk.
Ja. Nou, Peter en beste luisteraars, dankjewel voor het luisteren naar mijn geklets over twee... Ja, toch wel interessante mannen.
Zeker weten, ja. Gaaf.
Ja. En tot de volgende keer.
Ja, tot de volgende keer. Dankjewel, Karsten.
Ja, en dankjewel, Peter. Ciao.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.